Compagnons, zijn ze de jetpack op je rug of het anker aan je been?
Wij delen onze ervaringen van de afgelopen 17 jaar als onderlinge compagnons en meerdere partners die we nog gehad hebben. Mijn naam is Alain.
Ik ben Fabian.
En dit is de Verkenners Podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom terug.
Yo.
Hey, zitten we weer.
Zeker.
En vandaag hebben we eigenlijk een wat meer persoonlijk verhaal.
Ja.
Ja. Compagnonschap.
Juist.
Ja. Wij doen dit al samen 17 jaar.
17 jaar, ja.
17 jaar zitten wij samen in de branche. En lijken we maar niet van elkaar af te kunnen komen.
Nou, 17 jaar zijn wij letterlijk via juridisch verbonden.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is volgens mij wel uitzonderlijk lang. Als je kijkt naar compagnons en partners binnen onze branche.
Ik heb er nog nooit zo zwaar over nagedacht. Maar als je het zo zegt, denk ik, ja, denk het ook.
Ja. Ik hoor dat wel regelmatig, zeg maar, als ik er met mensen over praat, dat ze dat heel bijzonder vinden. Voor ons voelt dat eigenlijk niet zo bijzonder.
Nee.
En na aanloop naar dit onderwerp heb ik een beetje op gereflecteerd en dacht, ja, het is inderdaad echt wel lang. En het voelt heel erg vanzelfsprekend.
Zeker.
En, maar als ik er diep over nadenk, ik zou eigenlijk ook niet, persoonlijk zou ik het ook niet anders willen. Nog steeds.
Dat is mooi. Dat is, ja,
dat is een mooi begin van deze.
Ik zat er. Moet ik nu hetzelfde zeggen? Of wordt het anders awkward als ik het anders zeg?
Het wordt heel ongemakkelijk.
Nee, ik denk dat we er samen in zitten. En dan gaan we gelijk een beetje diepte in. Maar eigenlijk doordat wij allebei zeggen, we staan niet zo heel veel bij stil. Ik denk dat daar al een stuk van het geheim zit van een lang en gelukkig zakelijk huwelijk. Om het zo even te omschrijven.
Ja.
Omdat wij niet, denk ik, allebei heel de dag op zoek zijn naar bevestiging bij elkaar. Of op zoek zijn naar wat de ander moet doen. Maar gewoon bezig zijn en ja.
Ja.
We hebben wel met een plan, maar ook wel weer. Ja, we hebben een plan. Maar als het blijkt dat we ergens anders uitkomen, ja, dan gaan we dan wel weer even opnieuw kijken, zeg maar.
Ja.
Dat gevoel.
Nou, en ergens ook blinde vertrouwen. Tenminste, dat heb ik wel.
Ja.
En noem me naïef, maar ja, 17 jaar later zit ik hier nog steeds met jou.
Ja, ja, vertrouwen is gewoon 100% zeg maar. Meer dan 100% kan in basis niet, dus dat. Dat denk ik ook, dat heel belangrijk is. Maar ook wel met een vertrouwen met een stukje van, ja, er gaat wel ergens een keer iets verneukt worden. Maar dat is oké.
Ja, maar dat is het vertrouwen is, zeg maar. Ja, ik heb vertrouwen in de intenties die jij hebt. Dat
intenties
die
is een goede woord.
Exact hetzelfde zijn als die van mij.
Ja.
En ja, ik zie dat met praktische zaken. Als ik iets moet tekenen of er moet iets gereviewd worden wat best wel hoge impact heeft. Maar ik ben er niet. Dat ik dan wel eens denk van ja, joh, fix het gewoon. Ik geloof het wel. Nou ja, ergens zou je kunnen zeggen dat is luiheid. Maar de andere kant daarvan is gewoon, ja, ik heb er vertrouwen in dat jij dit oprecht met de beste belangen voor zowel jou als mij als het bedrijf gaat doen.
Ja.
En laten we weten, die vertrouwen is niet aankomen waaien. Dat hebben we ook door de jaren heen elkaar continu ook bewezen. Waardoor dat zo makkelijk afgaat, denk ik.
Ja, ja, precies. Zeker. En waar zit nog meer, dat is misschien wel even interessant, waar zit nog meer in de achtergrond? Die vertrouwen is niet alleen opgebouwd door de dingen die zijn gebeurd, maar ik denk ook gewoon wie wij als mens zijn, zeg maar. We willen allebei wel presteren, maar ik weet dat jij dat niet ten koste van een ander wil doen. Of jezelf een voorsprong wil geven, een illegale voorsprong wil geven ten opzichte van anderen. Zeg maar.
Een illegale voorsprong?
Ja, ik kan even geen betere term bedenken, maar dat is voor mij heel belangrijk. Eigenlijk zit dat weer in intentie. Ik weet gewoon dat de intenties goed zijn. En dan komt de rest ergens vanzelf alweer op zijn pootjes terecht, zeg maar, als er iets is.
Ja. Nee, zeker. Er zijn denk ik best wat sleutelmomenten geweest waarin wij waarschijnlijk grotendeels onbewust elkaar bewijsmateriaal hebben geleverd van deze gozer, die fixt het wel, heb ik vertrouwen in. En ook als die het verneukt, dan heeft hij dat met de beste intenties gedaan. En
dan staat hij... Heeft hij het eerlijk verneukt?
Heeft hij het eerlijk verneukt en dan staat hij de volgende dag staat hij er gewoon weer.
Ja, precies.
Weet je wel, en niet van, ik ga er ook even tussendoor even uit.
Ja.
Daar hebben we elkaar wel in bewezen, denk ik. Maar goed, deze aflevering zo gaat wat meer over ons. Ons verhaallijn als compagnons. Maar daarmee eigenlijk ook voor de luisteraar. Compagnons en partnerships in het geheel heeft een hele grote invloed in je leven als jij een ondernemer bent. En
ja.
Dus een agency of überhaupt een bedrijf runt met een andere partner.
Of meerdere. Dat is denk ik, we hebben het nu over ons compagnonschap, maar we hebben er ook wat versleten. En we gaan er ook nog wat bij krijgen in de toekomst. Dat weet ik gewoon zeker.
Ja, wij doen het ook nu as we speak natuurlijk ook niet meer alleen. Dus het zou ook oneerlijk zijn om dat niet te benoemen. Dus we hebben ook wel andere compagnons op dit moment waar we dit echt samen mee doen. Dus daar willen we vandaag gewoon bij stilstaan. Van wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken bij een partnership? En hoe is dat bij ons verlopen? En hoe komt het nou dat we na 17 jaar hier nog steeds zitten, waarin we best wel veel om ons heen zien dat niet stand houdt of moeilijk stand houdt?
Ja, zeker. Nou, laten we gewoon even... We hebben onszelf als de tijdlijn gegeven.
Ja.
En dat begint natuurlijk bij 17 jaar geleden, oprichting. In het voorgesprek kwam jij met iets dat je zei, dit kon ik me herinneren en ik kon me even niet herinneren. Maar het is eigenlijk wel heel belangrijk moment wat je al aanstipte.
Ja, nou, ik herinnerde me toen wij begonnen. Ik zat al in de business, om het zo te zeggen. Niet als ondernemer, want ik werkte destijds voor een andere agency als designer. Nog redelijk pril allemaal. Een jaartje of twee bezig, überhaupt met mijn werkende carrière. Kwamen wij met elkaar hierover in gesprek van laten we dit zelf doen. Nou, de details daaromheen, laten we die even achterwege, anders wordt het veel te lang. Maar zo zijn we eigenlijk, wij kennen elkaar ook buiten het werken.
Middelbare school.
Hey, laten we gewoon bedrijf starten, dat is toch cool? Ja,
letterlijk hoe het begon trouwens. Ja. Dit kunnen wij ook.
Dit kunnen wij toch gewoon ook? Ja, waarom zou ik dit niet zelf kunnen? Ja, ja. Dat was het bedrijfsplan dan ook.
Ja, precies.
Maar ik weet dat ik dat zelf al een paar keer aan het proberen was. In de vorm van freelancen en dat soort zaken. En ik liep daar tegen wat dingen aan waarin ik heel veel liefde had voor het vak. En het uitvoeren van, in dit geval van goede websites maken en dat soort zaken. Tegelijkertijd dacht ik van ja, weet je, dat hele commerciële stuk, financiële stuk, business wat erbij komt kijken. Het zou wel voor mij persoonlijk chill zijn als ik daar iemand naast me had die dat stuk misschien ook interessanter vindt. Zodat ik me kan focussen op de kwaliteit van het werk. En dat iemand anders zich kan focussen op zoveel mogelijk waarde vertegenwoordigen van dat werk. Zo heb ik dat. Misschien heb ik dat destijds niet zo verwoord als nu, maar daar ging het eigenlijk om.
Precies.
En jij deed volgens mij iets met business school of ondernemers.
Nou, ik commerciële economie achtergrond, dus dat is wel inderdaad de studie waar ik toen in zat. En volgens mij, we kwamen elkaar toen tegen, omdat we toen zo'n mini-onderneming moest ik starten. En ik had toen kwam natuurlijk de vraag in mijn studiegroepje, wie kan er een logo en een website en dat soort dingen. En toen dacht ik, die gozer ken ik, denk ik. En toen belde ik jou. En zo zijn we eigenlijk weer in contact gekomen. En toen vertelde Nick over hoe we dat dan aanpakten. Wat de commerciële plannen waren. Hoe we dat financieel in elkaar zat. En volgens mij is daar bij jou het dingetje van, oh, hey.
Maar dat heb ik ook nodig. Ja,
dat is wel handig voor mij. Ja. Toen dacht ik, maar ik heb de ballenverstand van wat dan ook in de wereld verder.
Ja. Dus super naïef aan beide kanten. Maar wel gewoon met, laten we hier wat van maken. En hetgeen wat mij dus is bijgebleven. En jou dus wat minder. Maar is dat jij eigenlijk vanuit ging van, dan krijg jij een minderheidsaandeel als we het gaan oprichten. Alle kennis over hoe dit moet, ligt bij mij. Jij hebt daar geen verstand van. Mm-hmm. Dat was een beetje jouw beredenering. En toen dacht ik van hoezo minderheidsbelang? Ik wil gewoon een gelijkwaardig partner. We gaan het gewoon 50-50 doen, toch? En toen zei je, oké, is goed. Ook heel, heel erg naïef van beide kanten. Maar als je soms denk ik daar dus aan terug. Jij hebt dat dus niet herinnerd. Het was ook een heel klein moment, maar hè, het was geen proces of zo. Maar de reden waarom ik dat mij is soms terug... komt in mijn herinnering is... Wat had het met ons samenwerking gedaan... als jij wel bijvoorbeeld 30% en ik 70 had gehad? Ja. Dan vraag ik me soms wel af of we dan hier zouden staan met elkaar... of dat het heel anders had uitgepakt. Ik denk sowieso dat het heel anders had uitgepakt.
Ja, ik zie die kans ook wel dat dat... Het is een beetje een soort alternatieve geschiedenislijn creëren nu... om te kijken wat er was gebeurd, maar... Ja, tuurlijk. Zeker als je een 30-70% verhouding, dan wordt het helemaal een... Dat is wel echt een zwaartepunt, zeg maar.
Ja.
De een heeft niet eens de helft van de ander. Dat is echt wel al pittig.
Ja.
Ik denk dat dat wel echt dan een impact later ergens heeft gehad. Ja. Zou hebben, laat ik zo zeggen.
Dus het was eigenlijk een heel eenvoudig, snel gemaakt besluit in 60 seconden.
Ja.
Maar
die ik me dus niet eens herinner.
Nee, precies. Maar het heeft deze tijdlijn wel voor mijn gevoel ook gevormd daarmee. En zo zie je dat maar eigenlijk een hele eenvoudige besluiten heel veel consequenties achter kunnen zitten natuurlijk. Maar ja, dat kenmerkt voor mij ook wat een compagnon is. Is dat je er gelijkwaardig in staat.
Ja.
Maar er zijn andere vormen van partnerships natuurlijk.
Ja, ja, zeker. En daar zit natuurlijk ook... We hebben het nu over letterlijk aandeelhouderschap.
Ja.
Maar je kan natuurlijk wel aandeelhouderschap hebben... wat niet gelijkwaardig is... maar de rolverdeling en de invloed op de dagdagelijkse... wel gelijkwaardig is.
Ja.
Dat hebben we ook veel gehad. En nou, dat is misschien gelijk mooi. We gaan de tijdlijn even door. We moeten die niet vergeten... We hadden het bureau opgericht. We gingen lekker aan de slag. Eerste klanten kwamen binnen. Eigenlijk kwam... Het was voor mij, dat was weer voor mij was dat een verrassing. Dat we toen kregen we een opdracht. En toen zei jij van ja, maar dit kan ik helemaal niet. Maar jij zou dit nog kunnen. Maar toen zei je ook, ja, maar heb ik wel een oplossing voor. Dus prima joh. Toen dat was eigenlijk de technische kant. Dus ja. Het ging over eigenlijk het back-end werk. Als we het even heel... kloppend willen maken. En dat was door de jaren heen. Eigenlijk de 2 jaar en die startjaren... was dat heel de tijd de uitdaging. Het voordeel was dat we... Ja, je kon toen nog gewoon... bijna gratis backenders... via allerlei fora benaderen... die gewoon shit maakten.
Ja.
maar...
Ja, ik zat toen letterlijk op sitedeals.nl. Ja, zat ik op fora te kijken... van welke gozer geeft hele slimme antwoorden. En dan ging ik gewoon berichten sturen. Hey, heb je misschien nog... een projectje, tijd voor een projectje.
10 euro per uur betalen we freelancer. Freelancer 10 euro per uur. Ja, gouden tijden. Maar toen kwam ik dus achter van ja, dat kan je helemaal niet. En eigenlijk kwamen we er al heel snel achter van ja, we hebben dus eigenlijk wel de visie op operations. Design had je dan natuurlijk wel echt de zelf skills. En dan hadden we de business kant. Maar eigenlijk de techniek, wat alles waar uiteindelijk blijkt waar we het meeste op hebben, dat hadden we niet in huis. En daar kwamen we voor mij ook al heel snel achter. We hadden wel mensen in dienst. Maar toen kwam er één iemand die ook wel liet zien... dat hij juist over die andere dingen ook wilde meedenken... en het heel gaaf vond. En die hebben we toen gezegd... ja, wil je ook niet partner worden... zodat we samen verder kunnen opbouwen?
Ja.
Die hebben we toen... wij waren 50-50 en die hebben we toen 10. Dus dan kreeg je 45-45-10 aangeboden.
Ja.
En dat was een van de eerste werknemers die er was. Die er ook gewoon al wat langer... dus die zat er al wat langer. Dus we wisten wat we... binnenhalen. Maar toen hadden we eigenlijk al de eerste keer dat we zeiden, ja, er moet nog iemand bij. En dat moet ook, die moet ook meedelen. Maar we hadden wel besloten, ja, niet in dezelfde hoeveelheid. We gingen niet een derde, een derde, een derde.
Nee, klopt.
Ja.
Ja.
Komt dat omdat daar, ik weet niet meer waarom we die beslissing op die manier, maar als ik er nu zelf de gedachte overheen zou gaan, zou ik zeggen, ja, die heeft ook een stuk niet mee opgebouwd.
Ja.
Heeft toen ook het risico niet gedragen. Dus is ook niet al op dat niveau van een derde partner.
Nee, klopt. En ik denk dat we... Nou, ik kan het ook niet meer precies herinneren. Maar ik denk dat ik me ook niet comfortabel zou voelen... zeg maar, om dat dan op die manier te doen, inderdaad.
Zou je het ook niet hebben gehad dat diegene... dat we die meer hadden geboden als we de jaren voorbij kwamen en zeggen van ja, je kan nu gelijkwaardiger worden in ieder geval aandeelhouderschap?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat weer afhangt, zeg maar, van de houding en gedrag van zo'n persoon. Hoe die zich weer houdt ten opzichte van ons. En ja wat je, dat merk je gewoon, zeg maar. Wat trekt iemand naar zich toe?
Ja.
En hoe gaat dat verder? En als je, dat ontstaat natuurlijk voor mijn gevoel.
Ja.
En ik denk eerder dat dat gesprek geïnitieerd moet worden door die persoon zelf, dan dat wij dat moeten doen. Ja. Dat is denk ik de learning, even als rode draad überhaupt van ons verhaal.
Nou, dit komt nog later.
Dat komt later. Ja. Maar het is veel gezonder voor mij is als die persoon zelf zou zeggen, hey, die 10% vind ik heel tof. Hoe krijg ik 33? En wat moeten we daarvoor doen? Dat zou een heel mooi teken zijn van, oké, dat is ook iemand die hierover nadenkt en die ambities voelt en ook durft uit te spreken.
En waarde ziet om dat mee te krijgen, zeg maar. Nee, ja, helemaal mee eens. Misschien even terug naar deze, onze allereerste compagnon die we samen hadden, zeg maar. Dus ja. die erbij kwam. Wat ik wel weet uit die tijd nog, is dat we wel elkaar heel erg als equal beslissen en rolverdelingspartner zagen. We hadden allemaal wel een andere rol.
Ja.
We beschouwden wel ieder zijn mening, ieder zijn stem als gelijkwaardig.
Ja.
Ja, waarbij zeker. We altijd probeerden een soort unanimiteit te krijgen in de vorm van dat niet iedereen 100% achter beslissing stond, maar er geen grote bezwaren meer waren. Al waren wij met z'n tweeën nog volledig overtuigd en nummer drie had nog zijn twijfels, waren we toch bezig om even die twijfels aan te pakken in plaats van dat we zeiden, ja, beslissing genomen. Want
Harmonie vonden wij natuurlijk destijds heel erg belangrijk, nog steeds overigens hoor. Alleen ja, nu zijn we wat groter, dus dan spelen andere zaken wat meer mee. Dus dan zit je iets meer ook, komen zo op wat hardere lijnen. Maar destijds waren we ook relatief klein. En ik denk dat we elkaar ook hebben beschouwd als een soort van, ja, moreel kompas daarin meer dan dat het daadwerkelijk besluitlijnen waren. Zo heb ik dat altijd ervaren.
Ja, denk ik ook. Er waren geen besluitlijnen. Maar ik merkte wel dat we het belangrijk vonden dat we er een soort van allemaal achter stonden. In ieder geval genoeg achter stonden dat we het weer aan de hele groep konden vertellen als we een beslissing hadden gemaakt.
Ja,
en over wat zeker. Grotere beslissingen.
Ja.
Over kleine zaken. Ja, volgens mij lieten we daar, dat is denk ik ook al toen al elkaar een beetje los van, ja, hey, als jij denkt dat het is, het is jouw gebied, zal wel goed zitten. Ja. Kan je me nog één keer doornemen wat nou dat we voor gevolgen hebben, want dan begrijp ik het beter. Dat is dan meer de vraag die kwam.
Ja.
Ik denk dat toen wel echt een beetje de vibe was. Maar ik moet ook wel eerlijk zijn dat mijn eigen levenssituatie was toen ook wel van, ik weet nog dat ik letterlijk gedacht heb van, ja, hey, we zijn lekker aan het ondernemen, we gaan groeien en als het mislukt, dan vind ik wel weer een baan of dan gaan we wel weer wat anders doen.
Stond er heel relaxed bij. Hè? Ik had hetzelfde hoor.
Ja.
Je had weinig verplichtingen en qua gezinsleven en zo was het allemaal nog niet zo.
Nee, mijn gezin bestond letterlijk uit mijn ouders praktisch. Ik woonde daar nog zo wat.
Ja, nou, ik woonde dan nog wel in het huis van mijn moeder. Want mijn moeder ging uit huis.
Ja, dat je moeder wordt die tijd dat je opgroeit.
Ja, precies. Ja. Maar goed, ik herinner me wel in die periode dat we financieel nog niet zo stevig voor stonden.
Ja, klopt.
Dat ik nog heel erg wel met het idee aan het stoeien was, bijbaan nemen of anders ga ik post bezorgen van 6 tot 9 en dan dat soort dingen.
Ja.
Gingen vaak door mijn hoofd.
Ja.
En ik heb het niet gedaan, want ik dacht, ik kan ook van 6 tot 9 ook gewoon hieraan tijd besteden. Dan heb ik sneller bereikt wat ik wil. Dat heb ik dan toch gedaan.
Ja.
Maar ik denk dat ook komt omdat je natuurlijk veel flexibeler in je persoonlijk leven bent.
Ja, zeker, zeker. Ja. Nou, en dat heeft voor- en nadelen. Want als ik daarop terugkijk, ik voelde minder die druk en die noodzaak om dat op een bepaald niveau te hebben. Ik wilde het wel, dat weet ik wel. De ambitie was er en daardoor een drive intrinsiek wel, maar geen gedwongenheid of zo. Dus ja, en dat gaf dat het heel relaxed was. Maar de andere kant was ook wel weer, soms moet je ook net even pijn voelen om nog een stapje extra te kunnen. En die had ik misschien dan af en toe te weinig. Maar dan heb ik het al helemaal over de beginkant. Toen we met z'n drieën waren, was dat volgens mij alweer anders.
Ja.
Toen zaten we allemaal een beetje, hadden we een beetje diezelfde levensbehoefte, vibe.
Ja. Ja. Ja, ik denk wat ons bij elkaar dan heeft gehouden is dat wij altijd wel vanuit de lens hebben gekeken van oké, maar we gaan beslissingen maken. Hoe maakt deze beslissing het bedrijf beter?
Ja, zeker.
En nooit de lens van hoe maakt deze beslissing mijn leven beter?
Ja, daar ben je helemaal mee eens.
Dat was de basis. Maar die principe was ook makkelijk aan te houden in de eerste 5 à 10 jaar. Omdat onze privélevens dus daar ook niet zo hard om vroegen.
Nee.
Want ik kan me voorstellen dat als jij zeg maar dat nu moet doen met een kind en een vrouw en een hypotheek en allerlei.
Ja, vooral die vrouwen, dat is duur.
Ja, hypotheek komt nog op.
Dat betaal ik zo af, maar.
Maar dat je dan toch andere incentives krijgt. Waarvan je gaat denken van ja, maar dit moet ook bij mij privé kloppen. En dat is geen goed of fout. Maar ja, dat zorgt er gelijk voor dat het dat de dynamiek onderling anders wordt natuurlijk.
Helemaal mee eens. Maar hier stip je wel iets aan wat me nu bij mij binnenschiet. Oh ja, daarin vinden we elkaar ook heel erg. En daar was ook onze eerste compagnon. Heeft dat ook heel erg. Is de levensstandaard hoeft niet super hoog te liggen. Hey, ik ga niet zeggen dat ik armoedegrenzen helemaal gezellig vind. Maar we zijn niet gevoelig voor allerlei flashy dingen. Het boeit ons gewoon niet. Dus, dus ook niet gevoelig voor de wereld van show, van mode en dat soort zaken, die gewoon heel duur is. Ja. Waardoor we ook die gewoon wat we nodig hebben, hebben we nodig. En ja, daarin gaan we ook op vakantie en kopen we ook wel eens een belachelijk item dat je denkt, ja, wat is nou weer voor gadget waar je wat nergens op slaat. Maar dat zijn kleine dingen ten opzichte van een soort een enorme maandelijkse behoefte. En dat heb ik wel bij anderen gezien, die later zijn langsgekomen, waar we dus zo nog wel hebben, die dat moeilijker vonden.
Ja.
Dus ik denk, en dat is ook wel, daarin vind je elkaar dan ook heel makkelijk, hè? Want als ik tegen jou zou zeggen, oké, we moeten even de broekriem aantrekken, het wordt even net even iets minder de komende maanden, zeg jij, geen probleem, gaan we fixen. Als het nodig is, weet je, we hebben geen andere optie, dus we moeten het doen.
Ja.
Waar anderen misschien zouden gaan sputteren.
Ja.
En dat is voor mij al een signaal. Dat schiet instant bij mij al in het verkeerde keelgat als je daarover moeilijk gaat doen. Als het gaat over, dan noem ik even, als je levensstandaarden een cijfer zou geven en als je onder de 6 komt, dan ga je richting echt die armoedegrens, zeg maar. Maar dan leven heel veel van ons gewoon op een 8,5. En dat mensen dan gewend zijn, ja, ik zit nu op een 9,2 en ik moet terug naar een 8,5. Oh, wat erg. Als je zo bent, dat vind ik moeilijk.
Nou, ik denk dat we dat beide moeilijk vinden. Ook omdat we natuurlijk dit zelf hebben opgebouwd. Hè, en daar best wel veel voor gelaten hebben.
Ja.
In een hele lange periode.
Ja.
Maar dat is denk ik ook wel de ondernemersmentaliteit. Ja, even los of je nou een agency hebt of niet. Zo kijk ik daar dan wel weer naar. Ja, hoe graag wil je het?
Ja,
welke prijs ben je bereid daarvoor te betalen? En die prijs zit niet in geld, maar gewoon in. Wat zijn nou de opofferingen die je echt wil maken als ondernemer? En denk daar eens over na. En ga daar eens dan met je compagnon het gesprek over aan. Wij hebben die gesprek overigens niet gevoerd.
Nee.
Maar ergens is dat toch op elkaar afgestemd of zo.
Ja, precies. Eigenlijk alle wijze lessen die we hier nu naar boven halen, hebben wij niet gedaan met elkaar. Hè? Dat is misschien wel grappige.
Bewust, hebben we niet bewust in ieder geval.
Nee, niet bewust. We hebben eigenlijk altijd, dat ging zo.
Ja.
Dus daar zit een heel natuurlijk iets in of zo. Ik weet niet,
We hadden natuurlijk situaties, ik ken geen exacte voorbeelden, maar ik herinner me wel dat er situaties zijn geweest dat we elkaar bijvoorbeeld niet konden uitbetalen.
Ja.
Ja, dan gingen we gewoon met elkaar, oké, hoe gaan we dat dan doen de komende 3 maanden? Ja, dat voor mij was nooit de insteek van, ik moet gewoon mijn geld hebben.
Precies.
Voor mij was de insteek is, oké, hoe zorg ik dat ik in ieder geval rondkom? Dat ik niet uit mijn huis gekikt word, bij wijze van, en dat niemand hier ontslagen hoeft te worden.
Ja.
Met die insteek ging ik er altijd in.
Ja, precies. Ja, en dat zijn misschien ook wel de lessen. Dus we gingen met die insteek erin, maar ook, we hebben het meegemaakt en we hebben het overleefd en we kwamen weer verder.
Ja.
Dus ik heb echt wel inderdaad dat het moeilijk was om dingen uit te betalen. Maar ook dat ik wel weet dat ik echt met geld qua debiteuren zo die net binnen was nog een gat kon dichten bij crediteuren die al 6 keer gebeld hadden en dan ik weet nog best wel een periode is geweest dat een groot deel van mijn taak was gewoon zorgen dat net eigenlijk alles genoeg door die pijplijn vloeide zodat aan het einde niks aan de hand was en niemand er die het echt merkte, zeg maar. We hebben nog nooit onze mensen te laat uitbetaald omdat we het geld niet hadden of zo.
Ja.
Maar we waren wel dichtbij, kan ik je vertellen. Maar altijd fixten we het wel op een linker, of, ja, linksom of rechtsom. Ja.
Maar zou je zeggen, is dat een founder mentaliteit versus een partner mentaliteit? Dat daar een ander... Is dit het verschil? Of ga ik nu...
Ik denk wel dat het verschil in mentaliteit is. Ik weet niet of het een verschil in mentaliteit is tussen founder of later geworden partner. Ik denk dat het gewoon een mentaliteit is van specifieke mensen wel of niet. Maar die mentaliteit kweek je wel op het moment dat je er stevig moeilijk voor staat, zeg maar.
Ja, ja.
Ja. Alright. Zullen we een stapje verder?
Ja.
Want ja, we groeiden verder. Ging heel goed met die derde kampioen die we hebben. Wat misschien wel een leuk feitje is, wat jij misschien niet meer herinnert. Maar we hebben nog nooit dividend uitgekeerd met z'n drieën. Dat is wel heel grappig om te weten. Dus het bouwde zich wel op. Zeg maar, er zat genoeg in het bedrijf op een gegeven moment. Om het uit te keren, maar we deden het niet. Ik heb daar nu een andere mening over, maar ik vind wel wat erachter zat heel mooi. Omdat we zeiden van ja, we zeiden letterlijk, we hebben het niet nodig. We krijgen toch gewoon een goed salaris. Daar kunnen we toch mooi van leven allemaal. Ja, zeiden we. Alle drie waren we daar volgens mij over eens. Ik weet niet of jij daar nog herinneringen aan hebt. Maar ja, dat was wel de gewoon een soort ongeschreven regel die we ook hadden. Dus er was ook, ging ook nooit de stem op van, zullen we dat eens een keer doen? Dus dat is best wel grappig als je even over nadenkt. Hè? En ik denk dat we zijn volgens mij eind 2013, begin 2014 BV geworden of zo. Dat was ook het moment dat hij instapte. Dat was dat werkte toen heel goed op die manier. Ik denk eind 2013. En tot en met 2019. Nee, ja, 19 volgens mij. Hebben wij nooit uitgekeerd. Dat is lang, hè?
Holy shit, dat weet ik echt niet meer.
Nee, ja, bij deze, dat zijn dan weer dingen die ik, omdat ik natuurlijk ook wat meer op dat gedeelte van de business zat, dat ik nu denk, ja, het was best wel raar eigenlijk. En toen kwam het moment dat hij zei van onze derde kampioen, van ja, dit is niet voor mij. En hij bedoelde eigenlijk mee, we werden groter, het werd steeds meer een managementrol en hij zat steeds minder met zijn voeten in de klei. Wat hij eigenlijk toch wel het leukste vond. Wat ik me daarvan kon herinneren is dat wij voelden het al een beetje aankomen. Dus wij zaten naar elkaar van, ja, we moeten dit gesprek wel even met hem aan. Want ja, hij is een beetje aan het... hij doet niet helemaal wat we verwachten op het managementgebied.
Ja, en wij zagen dat ook steeds meer. Dat we andere verwachtingen begonnen te ontwikkelen. Omdat we groeiden.
Ja.
En dat hij die niet helemaal waar maakte. Maar hij kwam er zelf dus ook al mee.
Ja, precies. En ik weet ook nog dat hij toen in best wel een periode zat waarbij hij dat ook wel mentaal aangaf bij ons. Van ja, ik heb moeilijke nachten, dat soort zaken. En ja, dat was voor mij voor het eerst ook. Dat iemand op die manier aankwam. En ik had in basis wel begrip voor wat je zegt, maar ik begreep niet wat hij zei. Want ik had het zelf nog nooit meegemaakt eigenlijk. Dus dat vond ik wel heel lastig, weet ik nog wel.
Zo van, waar heb je nou last van, gozer?
maar wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Want zo boeiend is het toch allemaal niet? Zo erg is het toch allemaal niet, zeg maar. Dat was mijn referentiekader. Was gewoon klein op dat moment, op dat gebied. Ja. Dus dat weet ik nog wel. Maar ik weet wel dat ik daar met respect mee omging. Van ja, maar je hebt het wel, blijkbaar dacht ik. Waarschijnlijk was dat gewoon mijn conclusie. Jij hebt dit, ik snap je niet, maar je hebt dit. en daardoor weet ik wel dat we heel iets voorzichtiger omgingen ook met het uitspreken van onze verwachtingen wel naar hem. En daar heb ik ook wel weer van geleerd. En daar hebben we iets te lang mee gewacht.
Mm.
Maar ook daarin hadden we wel weer genoeg respect met z'n drieën voor elkaar, dat dat ook niet tot iets lelijks is
Nee, zeker niet. Nee, nee, we zijn nog steeds bevriend. Persoonlijk beschouw ik dat wel zo.
Zeker.
Niet dat we dagelijks contact hebben, hoor. Maar ja, dat gaat gewoon als ik goed
zeker,
in onze contact met hem.
Nou, zeker nog als iemand Nu zou die bij ons, wij zijn bezig ook weer met nieuwe mensen aan te sluiten, zeg maar. Als iemand bij ons zou komen en die vraagt om een referentie, zou ik hem wel opgeven van, ja. Hij is bij ons gekomen en weer weggegaan, maar bel hem maar.
Ja.
Dan komt dan, ja, ja, geloof ik dat daar de juiste dingen uitkomen.
Ja.
Dus daar zit ook heel veel vertrouwen. Maar anyway, hij kwam toen naar ons toe en dat was voor ons ook wel van, ja, we snappen je eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Toen hebben wij een beslissing genomen waar we achteraf spijt van hebben gehad.
Oké.
Ik weet niet of je het nog weet.
Nee.
Hij zei, ja, ik wil eruit. Maar toen zei hij ook eerlijk, ja, ik kan niet zomaar weg. Dus dat was al een goed besef van hem. Van ja, ik kan niet, ik heb geen maand opzegtermijn en dan ben ik verder, zeg maar. Dus toen hij heeft gezegd, ja, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we dit fixen? Hoe gaan we dit? En uiteindelijk zijn we volgens mij met 6 maanden of zo trajecten hebben we daar iets voor bedacht. Alleen wij zeiden van, ja, hou je aandelen maar, joh. Kom maar goed. Nou, daar hadden we later spijt van.
Finance is altijd een ondergeschoven kindje geweest in agencyland. En ja, dat is wel zonde, zeker in deze tijd.
Daarom even een momentje voor 2 van onze sponsoren. Your First Finance en Liquid.
Your First Finance is een finance agency en ja, ze richten zich eigenlijk speciaal in voor onze branche. Niet alleen in het draaien van je administratie en je jaarwerk, maar juist echt als een strategisch partner die begrijpt hoe onze markt werkt en wat voor ons belangrijk is. Samen maken ze een finance ritme, leveren ze echte inzichten in de performance van jouw bureau.
En hiervoor gebruiken ze Liquid. Een dashboard dat zowel goede inzichten geeft in de prestaties terug, maar ook goede voorspellingen doet naar de toekomst. Hierdoor heb je meer grip op je financiële resultaten en ook je cashflow. Meer info, ga naar yourfirstcfo.nl en getliquid.app. En dan nu terug naar de show. Ik denk dat dit 2017, 2018 is of zo. Iets in die, in die richting. Dus toen gingen we weer met z'n tweeën verder op beslissingsbevoegdheid. Maar ja, we hadden nog wel 10% ergens gewoon in het luchtledige hangen. Bij iemand die we vertrouwden en dachten, ja, ze allemaal prima zijn, joh. En het boeit niet zoveel. Ook omdat we nog nooit iets hadden uitgekeerd, dachten we ook, ja, wat betekent dit eigenlijk nou? Ja, daar kwamen we eigenlijk pas later achter toen wij het idee kregen van The Herd. En dat betekende ook dat we nieuwe mensen wilden onboarden. Zowel binnen Elephant, wat er toen alleen was. En in de nieuwe bureaus die erbij kwamen. En toen zaten we in één keer met 10% van iemand die helemaal niks deed en er niet was. En geen bijdrage had, behalve wel gewoon netjes die aandelen had gekocht. Dus hij had recht op die aandelen, maar ja, natuurlijk niet ideaal, ideale situatie.
Ja, klopt.
Wat is voor jou, als je daarnaar kijkt, zeg maar, dat moment toen we dat beseften in combinatie met, ja, we hadden een nieuwe mensen die stonden te trappelen om in te komen. Of stonden ze wel te trappelen? Is dat misschien ook iets waar jij nog even...
Ja, dat is inderdaad iets om nog even op te reflecteren. De learning die bij mij is blijven hangen is... we hebben dat destijds ook met een business coach gedaan. Is dat je moet weten hoe je gaat scheiden voordat je gaat trouwen.
Ja.
En ja, dat is een hele waardevolle learning geweest. Dus dat we eigenlijk vooraf goede afspraken maken over, dit is de formule waarop we baseren wat de prijs is. Zodat we niet meer gaan discussiëren over wat waard is. En als je eruit gaat, gaat dat zo.
Ja.
Nou, en dan heb je daar van tevoren al over nagedacht, zeg maar. Wat eigenlijk best logisch is, maar we hebben dat gewoon niet gedaan.
Nee, maar ik vind het wel grappig dat je dit nu opbrengt. Want eigenlijk, en dan gaan we een klein beetje fast forward. Toen we dit wel hadden, de 3 keer, dus 3 scheidingen, want ja, we hebben er ook wat achter de rug. De 3 scheidingen die daarna kwamen, toen die regels er al waren, waren moeilijker dan die eerste.
Ja, klopt. Maar dat heeft dus ook met de houding
dat denk ik ook, ja,
te maken. Hoe zit iemand in de wedstrijd?
Ja.
Ja. Ja.
Zeker. Want nou ja, misschien even om de tijdlijn verder te maken. Onze eerste kampioen, ja, die wilden we graag weg hebben, zodat er ruimte ontstond voor anderen om ook weer in te kopen. En dat we niet iemand ergens hadden zien hangen die een soort invloed had zonder dat hij onderdeel was van. En toen kwamen we aankloppen van, hey, we willen toch die 10% wel eigenlijk hebben. Maar toen zijn we ook best wel in mijn ogen in een soort best wel rap tempo met gewoon eerlijke analyse. Ik weet nog echt dat ik toen ook hulp had ingeschakeld en dat ik ook wel 6 keer benadrukt heb van ja, ik wil dit echt fair, zeg maar. Het moet gewoon kloppend zijn.
Ja.
Bereken dit gewoon en zeg hier iets mee, zeg maar. Want en toen werden ook, weet ik nog wel, echt beide belangen van beide, inclusief het belang van het bedrijf, werden toen ook wel nog bekeken door zowel hem als door ons. En er was best wel veel begrip.
Ja, zeker. Ja.
Waarbij we toen heel snel uit zijn gekomen. Maar daar hadden we dus wel die, ja, stond best wel veel geld. En toen kwamen we erachter, als je nieuwe toetreders wil hebben, ja, dan moeten zij alle cashgeld dat in het bedrijf zit, moeten zij ook mee financieren. Ja, dat werd natuurlijk heel lastig. Dus toen gingen we voor het eerst in ons leven dividend uitkeren. Nou, dat was natuurlijk gelijk een enorme hoop van dividend die eruit kwam rollen. En dat was natuurlijk voor de eerste aandeelhouder ook wel iets, een voordeel van, oh, hey shit, ik krijg en nu een bak geld binnen en ik kan gelijk verkopen tegen hele mooie waarden.
Ja. Ja,
waarbij ik wel durf te zeggen dat die keer 5 is gegaan. Dus dat is best wel...
Dat is lekker.
Ja, dus dat is voor hem ook wel... Dat is ook een makkelijke keuze natuurlijk.
Ja.
Als jij ergens uitstapt en je aandeel is keer 5 gegaan, plus je hebt ook nog eens een mooie zak geld er net daarvoor gekregen in dividenduitkering.
Ja.
Ja.
Nou, dat is een goede win, toch?
Ja, precies. En daardoor denk ik ook dat het makkelijk was om er toen wel uit te komen. Maar ik kwam er wel uit en ik had niet het gevoel dat het geld gemotiveerd was, maar het geld zat ook niet in de weg. Dat is misschien
Het geld maakt het wel makkelijker. Maar hij heeft er ook altijd gewoon zo ingestaan voor, joh, als dit het bedrijf en jullie verder helpt, dan ga ik geen anker zijn.
Dat is letterlijk wat hij zei.
Ja.
En voor mij hebben we daar nog steeds heel veel waardering en respect voor.
Ja, absoluut.
Right? Nieuwe intraders.
Nieuwe intraders.
Eigenlijk kregen we gelijk drie nieuwe kampioens instant bij op dat moment.
Ja, klopt.
Twee kwamen er bij Elephant erin.
Ja.
En één met wie we weer gingen founden.
Met een nieuw bureau oprichten.
Ja.
Vanuit de groep. Dus we hebben een groep opgezet.
Ja.
En er is een nieuwe constructie gekomen.
Precies.
Ja.
Wat is jouw... als je daarnaar kijkt... We kregen dus kampioens die partner werden eigenlijk.
Ja.
En zie je de andere ook als een founder?
Ja.
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 En wat met de wetenschap van nu, hoe kijk je daar dan op terug? Zie je dan daar al twee hele verschillende routes die daar zijn ingeslagen?
Ja, achteraf zeker. Ja. Verdient natuurlijk een stukje context.
Dat zou wel prettig zijn.
Nou, we hadden dus twee getalenteerde mannen binnen Elephant zitten. Die trokken op heel veel fronten al de kar in de operatie. Waren ook lekker ambitieus. En toonden gewoon veel eigenaarschap. Dus met hun zijn we dat gesprek aangegaan van, joh, wij gaan de groep opzetten. Dan willen we ons ook op de groep kunnen concentreren. Om vanuit de groep meerdere labels te kunnen aansluiten of oprichten. Maar dan zou het mooi zijn als jullie gewoon verantwoordelijk worden voor Elephant en daar een stukje aandeel in hebben. Dat is dan ook jullie incentive gelijk om Elephant groter te maken. En dan kunnen wij vanuit de groep de groep groter maken waar Elephant ook weer onderdeel van is. Dus nou ja, wij zagen daar heel erg de win-win achter. Zij zagen dat ook zitten en zo geschieden, even zo gezegd.
Ja.
Nou, de andere ondernemer, die is, daar hebben we een nieuwe label mee opgericht. En daar was ook een investering aan het begin voor nodig als een soort van runway. Want je hebt niet vanaf dag 1 omzet, maar wel kosten. Als in, je moet jezelf betalen, dat is het minimum eigenlijk. En er zitten nog wat dingen omheen natuurlijk. Hoe lang kun je jezelf blijven betalen totdat het niveau komt dat er eigenlijk meer geld overblijft dan dat eruit gaat, zeg maar. Nou, daar hebben we een soort van business case voor gemaakt en gezegd, nou ja, dit is het risico wat we met elkaar gaan nemen. Als het voor datum X dan niet omgedraaid is, dan kunnen we concluderen dat het niet werkt bijvoorbeeld. En dan nemen we dat verlies met elkaar.
Ja.
Dat is een stukje skin in the game, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
Dus dan ga je er wel volledig voor, als het ware.
We hebben daar wel inderdaad... er zit natuurlijk nuances aan, maar wel voor een ongelijk compagnonschap gekozen.
Ja.
Waarbij wij veel kleiner... Hè,
wij hadden een minderheidsaandeel. Ja. En de ondernemer zelf had daar een groter aandeel zelf in. Dus ook de eigen autonomie in. En dat was natuurlijk ook de juiste incentive voor iemand om te zeggen... maar ja, dan wil ik er wel 110% voor gaan geven, zeg maar.
Ja.
Want ja, ik ben ook zelf in charge.
Ja.
Ja. Dus dat werkte eigenlijk best wel goed. De andere kant werkte wat minder goed...
Niet direct.
Niet direct, maar gaandeweg merkten we wel dat dat steeds moeilijker werd. En dat heeft dus te maken met, dat is mijn learning, hè, is dat die skin in the game eigenlijk niet heel was voor ze. Want wij hebben daar een leningfaciliteit tegenover gezet. Hoe zou ik dat kunnen zeggen?
Gewoon zeggen zoals het is.
Dat ja, maar ik ben op de incentive zat daarin ook op een andere manier. Want dat is ja vanuit werknemer naar partner gegaan. En eigenlijk op heel veel dingen zeg maar meeliften, om het zo te zeggen, die al stonden. Waarin je als founder natuurlijk al die dingen moet optuigen.
Ja.
Dan sta je daar gewoon echt wel anders in. En dat merkten we gaandeweg de jaren vorderde, is dat er heel veel risico eigenlijk niet in de juiste balans was, maar wel de besluitvorming gestoeld was bij die twee nieuwe aandeelhouders, als het ware.
Ja.
Nou, daar kregen we met elkaar allemaal last van. Zij hadden daar natuurlijk ook last van.
Ja, en dan ontstaat er frictie.
Ja.
En op zo'n manier dat het te lastig wordt om dat met elkaar vol te houden, denk ik. Maar dat is pas veel later, hè. En ik denk dat daar ook een hele belangrijke bij is. Daarom noemde ik hem in de vorige ook al. Als er bij de financiële kant ook een beetje even tegen begint te vallen, zeg maar. Ja, waren wij gewend om dan te zeggen, hey, you win some, you lose some. Met elkaar nu de pijn verteren. En ja, jammer joh, dat gevoel.
Ja.
En ik denk dat daar natuurlijk... Daar is iets misgegaan. Want dat stuk, toen het even financieel tegenviel... Ja, werden niet de gevolgen op die manier gevoeld. Of de besluiten op die manier genomen.
Ja, dat is het een beetje van als zolang alles goed gaat, dan is het allemaal heel goed en leuk.
Exact.
Maar wat gebeurt er als het niet goed gaat? En dat is wel een learning voor mijzelf. Is als ik nu zou praten met iemand die ergens bij ons in zou stappen, of in een vorm van partnership of compagnon, wil ik het eigenlijk vooral hebben is wat doen we als het niet goed gaat? En hoe sta jij daar als individu in? En er is geen goed of fout, want ik wil niet veroordelen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en zijn eigen aanpak. Maar dat is meer, is het een fit of geen fit met hoe ik ernaar kijk. En als daar geen fit in zit, dan moeten we dat ook kunnen uitspreken. En zeggen, maar als wij hier straks niet met elkaar over eens kunnen worden, dan wordt het niet zo'n leuke wedstrijd als we het moeilijk hebben.
Juist.
En ja, dan begin ik er liever niet aan.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, zeker. En ik denk dat je dat goed omschrijft hoor. Misfit of fit. En we hebben niet gecheckt op die fit.
Nee, dat is dan ergens een soort van, hoe zou ik het zeggen? Naïeve ambitie, denk ik, van alle partijen.
Ja.
Dat hebben wij natuurlijk in het begin ook gehad.
Mm.
Niet alles goed uitdenken, kun je ook niet altijd, hè, maar wel dezelfde ambitie hebben en helemaal ervoor gaan. Maar ook de naïviteit van het komt wel goed. Daar hebben wij het geluk gehad met elkaar dat het ook zo was. Maar dat kwam dus ook dat we in bepaalde omstandigheden zitten die dat voor ons toelieten.
Ja, maar okay, en hier kijk ik er wel anders naar. Jij zegt, wij hebben dat geluk gehad. Nee, wij hebben het karakter, de discipline en de, ja, hoe zou je het zeggen, de verantwoordelijkheid genomen die daar omheen zit.
Ja.
We hebben geen geluk gehad. Dat, De andere kant heeft dat stukje niet laten zien. Dat is gewoon mijn eerlijke mening, maar durf ik ook gewoon te zeggen. Want ik denk niet dat het afdoet aan of een persoon inderdaad goed of fout is. Het is meer, dat is niet geweest.
Nee. Nee, dat klopt. Alleen, dat is dan, ik denk dat je gelijk hebt hoor. Dat geluk hebben we ergens ook zelf gecreëerd. Hè? Alleen de omstandigheden waren ook anders. Dus stel je voor, we zouden nu from scratch starten. Hoe zou je dat dan doen? Of zou je dat dan niet meer doen?
Nou, we hebben een tweede bureau van scratch gestart. Toch? Ja. Daar is gewoon heel veel geld in gegaan met een risico dat het nooit meer terug zou komen.
Ja.
Maar daar waren we oké mee, zeg maar.
Ja, precies.
En dus hebben we ook thuis uitgelegd. Ik had toen zelfs... dat was ik al met deze vrouw. Gewoon thuis uitgelegd. Ja, als dit mislukt, ja, dan kunnen we deze dingen nooit meer of niet meer.
Ja.
Ja. Jammer joh. En dat is denk ik wel even belangrijk. En dat is nog een les bij een volgende compagnon. Thuisfront is net zo belangrijk. Nou, in ieder geval, dit klinkt wat dominant, maar controle over het thuisfront is net zo belangrijk dat ook oké is.
Nou, afstemming met het thuisfront en daar de juiste dingen in hebben. Inderdaad.
Afstemming is wel een beter woord dan controle.
Ja, ja, mooi is dat. Ja, mooie nuances. Nee, maar ja, dat klopt wel. Want hoe sta je er zeg maar in je privéleven in? En wat zijn je motieven, om het zo te zeggen? Hè? Dus wat wil jij eigenlijk, waar wil je over 5 jaar staan in je leven? Even los van wat we nu aan... We gaan iets oprichten.
Ja.
Heel tof. Maar waar is datgene wat we gaan oprichten? Dat is een vehicle ergens voor jou. Er zit een motief achter. Wat is dat dan? Wil jij verhuizen naar, weet ik veel, Spanje en daar een soort van rentenieren? En wil je een exit hebben? Of wil je awards winnen en de beste in de branche worden? Of waar triggert het jou als individu?
Ja, precies. En misschien kunnen daar zelfs wel een categorie aan hangen. Welk economisch voordeel wil je? Of economisch of financieel voordeel wil je eruit halen?
Ja.
Welk persoonlijk ontwikkelingsvoordeel wil je eruit halen?
Ja.
Maar, en welke drijfveren of passie moet er geprikkeld worden in die tijd.
Ja, en dan heb je de. Wat zijn je omstandigheden? Heb jij een gezin met 5 kinderen?
Ja.
Zit jouw hypotheek, zeg maar, tot aan je kind te hijgen qua, zeg maar, je kosten en moet je daar gewoon geen slippertje maken? Dan ga je gewoon anders die wedstrijd in.
Ja, dan is dan telt het financieel-economische gedeelte zwaarder dan het andere.
Ja, dat is iets wat ik altijd wel heb onderschat in het begin. Eigenlijk helemaal niet bij stil heb gestaan. En door de afgelopen 5 jaar ben ik daar veel bewuster van geworden.
Ja.
En dat geldt net zo goed ook voor medewerkers overigens. Hè? Hoe sta je in die wedstrijd? Levensomstandigheden hebben heel veel invloed in zeg maar, besluitvorming. Ook op dit gebied van je werk, als het ware.
Ja, ja en daarin kunnen wij elkaar wel ook wat makkelijker vinden. Want kijk, je hebt ook een gezin. Je hebt ook een hypotheek. Dus ja, daarin ben je niet anders dan wie dan ook.
Nee.
Hetzelfde geldt voor mij.
Ja.
Ja. Maar toch zit er ergens iets waardoor wij kunnen zeggen... maar ja, als dat even een tijdje niet kan, komt het wel goed.
Ja,
dan is dat oké, zeg maar.
Maar dat is ook een discipline die wij hebben opgebouwd, durf ik te zeggen. Ik zorg ervoor dat ik minimaal 6 maanden runway heb, privé, als het nodig is.
Ja.
En het is niet nodig, dat snap ik. Maar ik moet wel de cashflow ergens hebben. Als het echt shit hits the fan, dat ik niet hier als eerste sta met... hey, ik moet echt mijn geld hebben. Maar dat ik eigenlijk kan zeggen, ik ga wel even achter in de rij... Want dan kan alles doorlopen. Dat is de mentaliteit, denk ik. Ik spreek voor mezelf.
Nou ja, ik denk dat wij dit hier beide hetzelfde in staan.
En als ik dan een compagnon heb die zegt... joh, ik heb allemaal dingen laten verbouwen... en ik zit nu even wat krap... dus kun je misschien een voorschot op? Dan denk ik, ja, dan gaan mijn rughaar overeind staan... van oké, we zitten echt anders in die wedstrijd. Maar ergens had ik dat misschien ook vooraf wat scherper in moeten zijn... voordat we die keuze hadden gemaakt.
Precies. Dat is denk ik de dubbele learning die ik heb. Van het vooraf duidelijker zijn van verwachtingen in moeilijke situaties.
Ja.
Maar ook het karaktertesten, kan je dit wel echt?
Ja.
Kan je dit echt opbrengen? En zie ik dat je nu al keuzes in je leven maakt die dat doen, zeg maar. Dus
ja.
Misschien is dat ook wel We kijken heel veel naar welke skills en capaciteiten hebben mensen. Ook welke kernwaarden matchen die een beetje. Maar daar zit nog een, als je een compagnon kiest, moet daar nog iets achter zijn. Maak diegene keuzes in zijn privéleven. Waardoor er ruimte is om af en toe het privéleven op een lager pitje te zetten. En de rest weer omhoog te zetten.
Nou, in ieder geval is daar een bewust balans in gecreëerd door die persoon. Okay.
Maak die keuzes die zorgen dat daar een flexibiliteit in ontstaat. Ja. Dat is voor mij wel iets waar ik nu naar kijk. En waar wij denk ik ook nu al vaker met mensen die waar we praten over, kom je erbij of kom je er niet bij, mee bezig zijn, zeg maar.
Ja, nou, en een skin in the game is hier denk ik gewoon een hele simpele vertaling. Als je het zou willen platslaan, is wat is de skin in the game? Die iemand meebrengt.
Ja. Ik denk dat dat één is. En ik denk twee. Ik kan even geen woord bedenken. Het enige wat ik kan omschrijven is pitbull gedrag.
Pitbull.
En dan heb ik het niet over de artiest. maar letterlijk over de hond. Als iets niet goed gaat of niet loopt zoals je wil. Dat je je dan in vastbijt. En net zo lang bezig blijft totdat het wel zo is. En daar gewoon, en alles wat daar, alle gevolgen van dien, zeg maar, die daarbij komen, voor lief neemt, want je kan niet loslaten. Dat stuk, dat zoek ik ook wel in mensen. Want in basis, daar geloof ik echt in, als je aan de leiding van een bureau staat, dan is er bijna geen omstandigheid waardoor je de markt kan claimen of kan blamen, of dat je pech kan zeggen. We hebben echt veel pech en daardoor valt alles zo erg tegen. Het zijn je eigen fucking beslissingen geweest die gewoon.
Okay, maar je zegt pitbull, je bedoelt eigenlijk eigenaarschap.
Misschien denk ik dat meest dichtbijkomende wat ik daarbij bedoel.
Maar je zegt gewoon even stoïcijns. In de stoïcijnse wereld zeggen ze altijd, als ik het goed ga verwoorden nu hoor. Waar je vandaag staat is een samenkomst van de besluiten die je voor voorgaande periode hebt gemaakt.
Precies. En wat er morgen komt, kan weer goed maken wat je in het verleden hebt verneukt. Zo sta ik erin. Dus ja, als het even tegenvalt, dan is het waarschijnlijk ergens mijn eigen schuld geweest. En dan zal je zelf ook gewoon iets voor moeten doen om te zorgen dat het weer beter wordt. En dan wordt alles weer beter, zeg maar. Dus zowel je persoonlijke ontwikkeling als die intrinsieke motivatie, als dat financiële stukje. En dat is voor mij ook eentje, daar kijk ik met een iets nauwer oog naar. Heb je dat in je? Zeg maar, ben je opofferingsgezindheid zit daarin. Dus voor jezelf, je omgeving, dingen opofferen om te behalen wat nodig is. Ja. Vastberadenheid daarin, doorzettingsvermogen. En soort van daarin al flexibiliteit opbouwen, slimme keuzes, zodat je ook de ruimte hebt om dat te doen, zeg maar.
Dat je omschrijft nu wat jij zoekt in een compagnon.
Ik denk dat ik dat heb geleerd. Dat ik dat belangrijker vind dan hoeveel talent heb je om mensen te inspireren of zo.
Of je brengt een groot netwerk mee. Dus we kunnen gelijk onze omzet verdubbelen in een jaar.
Ja precies. Ja. Dus daar zit het veel meer in. Ja. En tekenen die daarin zitten, dat zijn echt super belangrijk.
Maar het zijn vaak wel dingen die waar je pas achterkomt als het daadwerkelijk fout gaat natuurlijk. Maar zijn er dus dingen aan de voorkant die, die je kunt doen om te zeggen van oké, we kunnen testen of dit is wat ik zou zoeken in iemand?
Ja, nou ja, ik heb voor mezelf al wat signalen. Hè? Dus mensen die graag in een soort flashy lifestyle zitten. Mm-hmm. Probeer ik een beetje van weg te blijven om daarin in ieder geval compagnons afhankelijk te zijn, zeg maar.
Oké.
Dus voor mij een no-go.
Een flashy lifestyle.
Ja.
Een flashy lifestyle.
Het zijn mensen die hoge uitgaven per maand hebben, gewoon door de manier waarop ze leven. En dat eigenlijk te hoog is ten opzichte van wat er binnenkomt. Niet dat er meer uitgaat dan dat er binnenkomt, maar dat daar niet een soort hele mooie gap tussen zit, de flexibiliteit eruit is. Of dat er nu heel veel binnenkomt door bepaald iets. Dat ik denk, ja, maar dat gaat niet meer binnenkomen straks als dit en dit en dit gebeurt. Dus dan ga je ook vergaas.
Ja.
Dat stukje is voor mij echt iets waar ik met hokjes ei naar kijk. Dus dat is misschien. En ja. Dus hoe gedraag jij je met je privégeld?
Ja.
Ik kan niet alles zien, hè? Maar je ziet een hoop in mensen hun gedrag, opmerkingen die ze maken.
Ja.
Als iemand tegen mij zegt van... ik gebruik wel eens een maandje mijn creditcard of Klarna om even er doorheen te komen. Dan ping! Dat is voor mij gelijk oké. Tenzij je zegt, want hè, de rente die ik daarop betaal is veel lager, dan kan ik dat beleggen in dit en dit. Denk, oh, ping, dat is weer beter. Ja, maar die is meestal niet zo.
Nee,
dat zijn bijvoorbeeld dat is een iets. Ja. Een ander iets is, welke volgende levensfase ga je in, zeg maar? Ben je van plan op dat moment een heel gezin te gaan starten, terwijl ook eigenlijk het gezin of ook jij het hoofdinkomen bent, vind ik ook al tricky. Is nu het moment om wel in te stappen, zou ik dan gaan kijken. Dat zijn de privé dingen waar ik naar kijk van mensen.
Ja.
De andere kant is natuurlijk wel gewoon vooral die waarde waar we het net over hebben. Kan ik van je op aan op het moment dat het... maar dat weet je dus pas als je wat lang onderweg bent.
Ja.
Vindt diegene ook het slagen van het bedrijf belangrijker dan het slagen van zijn eigen leven? Zeg maar.
Ja. Ja.
Dat zijn...
Ja, dat zijn belangrijke dingen. En als ik een plat sla, kun je best wel veel ondervangen in skin in the game hierin. En simpelweg... je moet je inkopen als partner, toch?
Ja.
En hoe ga je dat doen dan? Dat betekent eigenlijk gewoon geld meenemen aan de voordeur. Ja. Nou, dat is niet omdat ik dat geld heel graag wil hebben op mijn bankrekening. Maar dat is gewoon om te zien hoeveel commitment jij daadwerkelijk eigenlijk daad bij woord voegen, als het ware.
Ja.
En of je dat dan leent of wat dan ook. Daar zit het risico namelijk, wat je meebrengt.
Ja.
En dat vertegenwoordigt dan wel heel veel.
Ja, je ziet mij nog een beetje vertwijfeld kijken. Mm-hmm. Omdat ik ook heb gezien dat mensen die wel skin in the game hadden, ook wel gedeeltelijk gedrag vertoonden van...
Ja,
ja, maar hey, nu zit mijn geld erin. Jullie moeten zorgen dat het er weer uitkomt.
Nee, daar heb je wel op. Dus het is absoluut niet een soort van all-in-one oplossing.
Nee.
Maar het tackelt wel veel.
Ja.
En ook de gesprekken over... hoeveel breng je dan mee? En als er heel veel onderhandeling plaatsvindt over die waardering, zegt al eigenlijk hoe je met iemand straks ook gaat onderhandelen over andere dingen die in de operatie gaan plaatsvinden, zeg maar.
Zeker.
Dus dat zegt er best wel veel aan de voorkant. En gewoon inderdaad dat gesprek voeren over wat gaan we doen met elkaar als het heel kut gaat?
Ja.
Wat vind jij dan? Nieuwe potentiële partner. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja.
En welke oplossingen zie jij daarin? Nou ja, en nogmaals, ik zou dit niet veroordelen doen van het is goed of fout. Ik zou vooral kijken naar dit is niet hoe ik er naar kijk en dit is wel hoe ik er naar kijk. En daarom denk ik dat wij hier wel of niet samen iets mee kunnen.
Ja, precies. Ja. Ja, helemaal mee eens. Die misfit is hier wel echt... want het maakt niet mensen tot slechte mensen aan zich. Het maakt gewoon tot...
Ja, niet iedereen is ervoor gemaakt.
Nee, precies. Of niet voor gemaakt. Of niet denkt gewoon niet zoals wij daarin denken. Ja. En zou bij een andere plek in ondernemerschap wel slagen.
Ja.
En dat is ook oké, zeg maar. Er zijn namelijk ook heel veel ondernemersvormen waar ik absoluut zou zeggen... Nooit van mijn leven.
Nee.
En dat is ook oké, want die ondernemingen zijn er gewoon. En dat is prima.
Ja, nou, en dit zijn goede dingen dus om te testen voor jezelf. Daarnaast zijn er natuurlijk verschillende vormen van partnership. Wij hebben het nu echt over mede-aandeelhouderschap, compagnonschap als het ware, met behoorlijk veel equity in verhouding. Dus ja, dit op basis van 3-4% versus 40-50% is al een heel andere dynamiek, denk ik.
Ja.
En wat regelmatig voorkomt, wat wij nu ook aan het inrichten zijn, is natuurlijk bijvoorbeeld een stak waarin je juist medewerkers of key players, noem het even zo, een kans kan geven om mee te delen. Dat is een andere vorm van partnership.
Ja.
En dat heeft veel eenvoudigere dynamiek wat dat betreft, omdat daar geen besluitvorming of grote betrokkenheid op bedrijfslevel creëert, om het zo te zeggen.
Afhankelijkheid zou ik eerder zeggen.
Ja.
Want betrokkenheid zou je wel eens juist wel willen hebben. Want dat is denk ik ook hoe wij het nieuwe systeem aan het opbouwen zijn, is wel echt, we willen mensen die hoge betrokkenheid laten zien. Alle zaken die waar we het net over hebben, de karaktereigenschappen, de skills, de versus, de wilskracht, zeg maar, om dit te doen. Die willen we al een stukje daarin meenemen. In dat key player verhaal, zoals jij het net noemde. Dus dan krijg je via een stak een gedeelte van het geheel in handen. Maar jij noemt het, het is maar 4%. De andere kant is, 4% van 10 miljoen is meer waard dan 25% van een miljoen.
Ja, ja. Dus ik kan me nog steeds voorstellen dat er dus ondernemers zijn die het veel interessanter vinden om 25% van iets kleiner te hebben dan 4% van iets heel groot.
Juist.
En er is wederom geen goed of fout, hè? Maar
daar ben ik het ook helemaal mee.
Er zitten gewoon motieven achter.
Nee, ja, daarom. Dus en ik denk ook dat als je mij 10 jaar geleden had gevraagd, had ik het antwoord gegeven, ja, ik heb liever 30% van dat stukje dan wat we nu aan het bouwen zijn. Dat heeft gewoon ook met, denk ik, weer die persoonlijke ontwikkelingskant die misschien daar een andere behoefte creëert. Ja, en dat is dus denk ik ook helemaal goed. En daar moet je dus ook naar kijken als je met een compagnon begint. Wat is nou, waar zit het nou? Waar zitten nou die motivatiestukken op die? Nou, we hebben net een mooie drie-eenheid. Ik denk dat die best wel klopt eigenlijk in financieel, persoonlijke ontwikkeling, in intrinsieke korte termijn behoeften, de motivatie, zeg maar. Dus gewoon eigenlijk, welk vak vind je leuk? Even simpel gezegd.
Ja.
Boekhouden is ook een vak, om het zo even te benoemen.
Ja.
Dus ik denk dat dat super belangrijk is. En dat heb ik wel echt door de jaren heen geleerd. Oké, welke rol krijgt nou iemand? En wat zin het voor diegene? En dan kan je een stukje meedelen als allereerste. En zo beschouw jij dat nu denk ik een beetje ook. Die, de 2-4% die dan in zo'n stak zit. Maar daarbij hebben wij ook wel weer gezegd, daar zit een doorgroeimogelijkheid naar meer in. En dan een groter bestuurlijkere rol binnen de hele herd.
Ja.
Maar ja, dan moet je ook wel weer precies op diezelfde drie assen een soort van, wat wil jij daar persoonlijk in? En klopt dat met waar we heen gaan, zeg maar?
Ja, precies. Dus dit zijn dan dingen die we aan het optuigen zijn. Dus wij gaan inderdaad ook wel kijken. Oké, als je een bestuursrol krijgt binnen onze groep of wil hebben, waar moeten wij dan aan voldoen, vinden wij, zeg maar? Nou, dat zijn dit best wel mooie eikpunten om naar te kijken. Dus het gaat eigenlijk veel meer om motieven. En,
ja.
Dus ook bijvoorbeeld je persoonlijke situatie.
Ja.
En wat je daarin belangrijk vindt, dat moet op elkaar aansluiten in zo'n bestuurlijke rol. Omdat we willen gewoon geen beïnvloedingsfactoren hebben. Dat mensen dus zeg maar triggert om bepaalde beslissingen te maken die vooral voor hunzelf goed zijn.
Ja, maar dat is denk ik wel de rode draad van überhaupt, als je met Alain of Fabian wil werken, dan je mag persoonlijke ambitie hebben en persoonlijke doelen. Maar die mogen nooit voorop staan ten opzichte van de algemene doelen.
Ja,
of de gedeelde doelen.
Ja, je komt hier om het bedrijf verder te brengen.
Precies.
Primair en secundair jezelf. Als het goed is, gaat dat hand in hand, maar niet altijd.
Ja, precies.
Ja.
En ik geloof ook echt dat heel goed kan. We hebben hier in deze setting hebben we ook best veel gasten. Ik praat ook met best veel HC-ondernemers die vanuit allerlei routes, trouwens ook wel interessant, van founder tot partner ingekocht zijn, tot en met dat ze eigenlijk nul aandeelhouderschap hebben, maar wel alle zeggenschap, zeg maar, dus in alle vormen. En één ding komt wel elke keer terug naar boven, van je moet die pijn kunnen hebben voor als het fout gaat. Of als je moet dat stukje extra kunnen brengen om morgen weer verder te komen. Dus de woorden die daarin in zijn, een stukje opoffering? Valt er altijd in? Welke opoffering, wat ben je daar bereid toe te doen? Maar hoe graag wil je het? In combinatie met toch ook wel hoe adaptief en stressbestendig ben je in dat soort situaties? En eigenlijk zijn wij daar ook heel de tijd naar op zoek. Van, hey, hebben mensen dit?
Ja.
En dan denken we, hey, dan ben je geschikt om verder te komen. In een stukje leiderschap tot ondernemerschap binnen onze ondernemingen, van onze bureaus.
Nou, laten we hem hierbij afsluiten. Onze learnings. En hopelijk geeft dit verhaal ook wat context en inzichten voor jou als ondernemer of potentieel ondernemer, als je dat overweegt.
Yes.
Tot de volgende.
Hai, hai.